kabel 103.3 en FM 106.8. Als het in Amsterdam gebeurt, dan hoort u het hier.
De stem van de hoofdstad.
Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Kunst en cultuur.
Amsterdam
U luistert achter het boek. Mijn naam is Henk Steenhuis. En we gaan vandaag praten over het boek Merci pour ce moment, geschreven door Valérie Trierweiler. Maar dat gesprek gaan we niet voeren met Valérie Trierweiler, maar met Martin Sommer. Goedemiddag, Martin Sommer.
Goedemiddag.
Martin Sommer werkt voor de Volkskrant. U kent hem ongetwijfeld. Op zaterdag schrijft hij een veelgelezen chroniek, rubriek, column. En ook op andere manieren kunt u hem in de krant aantreffen. Martin, over dit boek van Valérie Trierweiler, waar we het over gaan hebben, de ex van de Franse president, werd gezegd toen het verscheen kort geleden een bombe politiek. Vind je dat ook?
Bombe politiek. Nou, hij is in ieder geval dan nog niet afgegaan. Ik denk wel dat het een heel politiek boek is. Ik denk dat het heel veel zegt over de manier van machtuitoefening van de huidige Franse president, François Hollande.
Zullen we nog even iets over het boek zeggen?
Ja, zeker.
Het boek is geschreven door de vrouw die de bons kreeg van de huidige president, François Hollande.
Ja.
Begin dit jaar moest ze vertrekken, omdat hij het uitmaken zou je kunnen zeggen.
Ja.
Toen is ze de anonimiteit ingedoken en verdomd, bij verrassing, een maand geleden lag er een boek waarin ze een boekje opendoet over haar verhouding met de president.
Ja.
Ga verder.
Ja. Nou, om helemaal achteraan te beginnen. Het interessante aan het boek zelf was al dat niemand het wist, dat het boek eraan zat te komen. En het eerste nieuws wat naar buiten kwam was, het boek is er. Ze heeft het boek geschreven, als ik het wel heb, op een computer die helemaal afgeschakeld was. Dus niet op het internet aangesloten was. In de veronderstelling dat als dat wel het geval zou zijn, dat de geheime dienst daar wel achter zou komen. En als het enigszins zou kunnen, daar alsnog een stokje voor zou steken.
Is dat paranoïde?
Je zou onmiddellijk denken vanuit Nederland gedacht, dat is totaal krankzinnig. Maar dan begin je dat boek te lezen. En al heel snel denk je, dat is toch ongelooflijk wat er allemaal met die vrouw is gebeurd. Ik moet om te beginnen zeggen, ik vond het wel een beetje een keukenmeidenroman. Dus als je nou zegt, wil je een sappig, een cynisch verhaal lezen over seks met de Franse president, dan moet je niet hieraan beginnen. Dit is naar mijn smaak, neemt die mevrouw zichzelf wel reuze serieus.
Doen we allemaal.
Nee, dit boek zou ondenkbaar zijn in Engeland om te beginnen. Zo'n soort boek, zo'n humorloos boek, dat bestaat gewoon helemaal niet in Engeland.
Maar wacht wel, Martin. Er zijn een paar paleizen ter wereld waar de macht wordt uitgeoefend.
Ja.
Iemand heeft daar verkeerd, ook nog met de president,
zeker,
op een intieme manier. En die schrijft dat op. Dat is toch uniek?
Nou, dat is ook uniek. Nou, ik was ook nog lang niet klaar. We zijn 3 minuten onderweg. We waren begonnen met die computer waar ze dat op had geschreven en die niet aangesloten was en waarvan je denkt totaal paranoïde. Maar nou heeft zij dus die relatie met François Hollande. Nou, dat gaat allemaal niet over rozen. Ze is bovendien ontzettend jaloers. En daar komen we straks vast wel verder op de ex van François Hollande, Ségolène Royal. Nou, zoals iedereen weet, de president wordt dan betrapt met een actricetje, een actreuteltje.
Hoe kwam dat ook alweer naar buiten?
Dat kwam naar buiten via een roddelblad.
Wat liet hij die zien?
Sorry?
Wat liet ze zien?
Precies, de omslagfoto, dat was, dat weet iedereen, dat was een motor waar de president dus achterop zat bij een van zijn veiligheidsmensen. En hij had, om herkenning te voorkomen, had hij een integraalhelm op zijn kop. En als ik het wel heb, werd hij herkend aan zijn goed gepoetste, zeer dure schoenen. Nou, toen was natuurlijk de boot volledig aan. Maar om terug te komen op dat paranoia-verhaal. Zij ging door het lint. Ik vind haar dus ook het voorbeeld van een Franse hysterische vrouw. Maar wat gebeurt er? Hij maakt het inderdaad uit. Zij wordt geïsoleerd. En zij wordt min of meer op gezag van de staat, want zo ging dat. Wordt ze eerst opgesloten in de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. Vervolgens krijgt zij zeer zware tranquilizers. Mag ze 1 of 2 weken doorbrengen in het buitenhuisje van de president in Versailles.
Huisje.
In het buitenpaleis La Lanterne voor de liefhebbers in Versailles. Nou, daar krijgt zij te horen, er is een communiqué samengesteld, de verkering is uit, tot haar grote verbijstering. Zij verkeerde vanwege die tranquilizers in een soort halfbewuste situatie en komt eigenlijk pas na 2 weken erachter, verdorie. Ik ben eruit gewerkt. En dus met terugwerkende kracht, dit lezend, en dan ben je nog maar op hoofdstuk 2 geloof ik, denk je, nou, dat is toch helemaal niet zo idioot dat die mevrouw heeft gedacht, ik wil een boek schrijven. En ik ga dat dus eventjes zo doen dat ze dat absoluut niet kunnen merken. Want een van de essentialia van dat boek, wat mij betreft, is dat je toch wel ziet dat in Frankrijk, wat betreft de president, maar daar kunnen we het zo verder ook nog over hebben, dat publiek en privé hier dus totaal door elkaar lopen. Hè? Zijn eigen privébelang, het publieke belang van de staat, zijn angst natuurlijk voor de peilingen, et cetera. Dus die vrouw die 2 weken eerder nog zijn de liefde van het leven was, was plotseling niet alleen een persoonlijke bedreiging voor François Hollande geworden, maar ook een soort van staatsgevaar. Mm-hmm. Nou, en daarom moest zij in alle eenzaamheid en geïsoleerd dat boek schrijven.
En dat is nu verschenen. En dat gaat als warme broodjes over de toonbank van de boekhandel.
Dat is nu, ik meen, 2 maanden uit, zit ik dan verder.
Iets korter.
Oké, nou, 6, 7 weken uit. En dat staat gewoon nog steeds op top 1 van de Franse top 10. Ik meen dat er nu ruim 600.000 of iets dergelijks van verkocht zijn. Dus,
vermoeden inkomsten ongeveer 2 miljoen.
Oh, dat valt me nog tegen. Ik denk dat het wel wat meer wordt. Ah. Maar goed, wij gunnen het mevrouw Trierweiler.
Je gunt het.
Ja,
Het is gebruikelijk in deze uitzending dat de auteur van een boek wordt uitgenodigd. We hebben geen enkele poging gedaan om Valérie Trierweiler hier te krijgen. Toen we wisten dat jij ook wilde komen.
Zo is het.
Wat is jouw Frankrijk-connectie?
Ik ben voor de Volkskrant 5 jaar correspondent geweest in Parijs. Dat was eigenlijk precies de periode van de cohabitation, de gedwongen samenwerking tussen president Chirac en Lionel Jospin. Chirac
dus een rechte
rechts,
president en een linkse premier.
Precies. En dit is de periode geweest, 1997-2002. Dus ik heb van beide partijen het een en ander meegekregen. En diezelfde periode was François Hollande, dus de huidige president, was voorzitter van de Parti Socialiste.
Ja. Je bent er dus alweer heel lang weg. Ja. Is er nog iets van een Frankrijk-connectie?
Jazeker, want ik heb in diezelfde periode, eigenlijk heel toevallig, eigenlijk viel dat precies samen met mijn gang naar Frankrijk als correspondent. Ik had al een soort zwakte voor het land. Ik heb daar toen een huis gekocht en ga daar nog steeds met grote regelmaat heen.
Dus en waar is dat?
Dat is helemaal in Noord-Frankrijk, dus tegen de Belgische grens aan. En vandaar dat ik daar ik kan er zeker 1 keer of 10 per jaar naartoe. En ik probeer dan ook, hoewel mijn tv net een week stuk is daar, erg vervelend. Maar via de kranten, via het internet probeer ik ook nog goed te volgen wat zich in Frankrijk afspeelt. En ik heb ook een zwak voor het land. Aan de ene kant erger ik me dood aan de Fransen. Wij hadden vandaag nog in de Volkskrant op de voorpagina het verhaal dat Frankrijk zich nog altijd niet wil nog altijd niet wil buigen voor de 3% begrotingstekort. En dat is buigen of barsten. Dat vind ik Frankrijk. Maar ja, Frankrijk is natuurlijk ook nog altijd, wat mij betreft, een heel charmant land. En een land waar ik ontzettend graag kom, ook vanwege het verleden. En dat tekent ambivalentie wat dat land betreft. En ambivalentie die denk ik ook diep in dit boek zit.
Jij bent je verkeert op het platteland, daar in Noord-Frankrijk.
Ja.
Wat is daar dan charmant aan?
Nou, ik vind het sowieso charmant om lekker buiten te zitten.
Ja, maar dat kan overal.
Nee, dat kan in Nederland niet, in vergelijking tot Frankrijk. En het is ook het sentiment. Het is het sentiment om in een ander land te zitten. Het is ook het sentiment om je hebt toch het gevoel, ik maak deel uit van een ander land als je die kant op gaat. En voor mij speelt eerlijk gezegd ook wel, maar dat is een onderwerp voor een andere keer, dat de wolken in politiek Nederland toch altijd wel vrij laag hangen. En als je met de auto de grens overrijdt, en zeker als je de Franse grens overrijdt, dan ben je die directe betrokkenheid met Nederland, en zeker met de Nederlandse politiek, die ben je kwijt. En ben je een afstandelijk waarnemer geworden.
En dat is goed voor jou, voor je persoon, maar ook voor je werk, want jij schrijft over politiek, hè?
Ik schrijf over politiek in Den Haag. En je voelt gewoon, dat voel ik ook omdat ik daar 5 jaar correspondent ben geweest, je betrokkenheid in een land dat niet het jouwe is, is anders. Je bent gedistanceerder, je kunt er met meer met meer ironie naar kijken eigenlijk. Hè, wat zich daar in die Franse politiek afspeelt allemaal. Inclusief dit boek, ook weer een goed voorbeeld. Ja, daar kijk je met een soort amusement naar. Wat je veel minder zou hebben als dit in Nederland zich zou afspelen.
We gaan even luisteren naar een paar platen die je hebt meegenomen. En we beginnen met Boris Vian. En het liedje heet Je suis snob.
Snob, je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, trois celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob. C'est Bat, je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant, je suis snob. Je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en jaguar. Je passe le mois d'août au plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior.
U luistert naar Achter het Boek. We hebben het hier vandaag over Merci pour ce moment. Het boek van Valérie Trierweiler, de verstoten vrouw van de Franse president. En dat doen we met Martin Sommer, schrijver van de Volkskrant. Iemand die heel wat weet en veel heeft te vertellen over Frankrijk. Martin, laten we gaan verder. Je hebt jezelf voorgesteld, we hebben het al even over dit boek gehad. Laten we even stilstaan bij Valérie Trierweiler. Beschrijf haar eens. We zitten hier op de radio, maar maak een portretje van haar. Heel kort. De buitenkant. Begin maar bij de buitenkant.
Nou, dat wou ik zeggen. Toen François Hollande met haar voor het eerst op tv of in de krant, weet ik niet meer, kwam, dacht ik, nou, dat is wel een hele mooie vrouw. En het is ook een hele mooie vrouw. Ze heeft golvend bruin haar. En van zichzelf zegt ze in dat boek dat ze eigenlijk ontzettend verlegen is. En dat mensen daardoor denken dat ze zo'n hautaine blik heeft. Die heeft ze ook wel een beetje. Ja. Maar goed, dat Eerlijk gezegd maakt dat haar voor mij alleen maar aantrekkelijker. Ik vind haar aanzienlijk mooier dan de vorige vrouw van François Hollande, Ségolène Royal.
Hoe kennen we die ook alweer?
Nou, in dit boek speelt hij de rol van een soort ringslang die voortdurend... op een buitengewoon onaangename manier weer opduikt... of dan weer in een hoekje ligt de zon, bij wijze van spreken. Ségolène Royal, die kennen we. Die is nu trouwens weer minister van Ecologie.
En dat is de ex van de president. En de moeder van zijn ex.
De ex, precies. Dat is de ex van François Hollande. Ze hebben 4 kinderen. En kijk, het idiote is, dit boek gaat over hoe op wat voor verschrikkelijke manier... mevrouw Trierweiler... door François Hollande in de steek is gelaten. Maar tussen de regels door, of nee, ze zegt het ook wel expliciet... alleen legt ze daar de nadruk niet op. Maar François Hollande heeft Ségolène Royal in de steek gelaten voor Trierweiler. En Trierweiler zelf heeft haar eigen echtgenoot... plus 3 kinderen in de steek gelaten voor François Hollande. Dus,
in 2012... mei 2012 wordt hij president.
Ja.
Hij betreedt het Élysée met... Valérie aan zijn zijde. Hè? Ja. Dit is de nieuwe Franse first lady.
Ja. Ja.
Dan word je president. Dat is natuurlijk een heel moeilijk vak. Want dat heb je hebt nergens kunnen oefenen om dat te worden. Hij probeert zich het eigen te maken. En dan heb je een vrouw aan je zijde waarvan je mag hopen dat die je helpt.
Ja.
Hoe ging dat in dit geval?
Nou, dat was eigenlijk... laten we eerst vaststellen, dit is het boek door haar ogen.
Ja.
Dit is de gang van zaken door haar ogen. En wat haar betreft was dat eigenlijk vanaf het allereerste moment een benepen en een heel moeilijk... Benepen is niet het woord. Benepen, ik zoek een ander woord. Een afgeknepen, een onnatuurlijk, een zeer ingewikkelde zaak... waar ze zich dus ook geen seconde gemakkelijk bij heeft gevoeld.
Kun je daar iets van voorstellen? Je komt in een groot paleis met een enorme hofhouding. Die zit daar. Die zat daar toen jij kwam. Die zit er waarschijnlijk ook als je weer vertrekt. Daar zijn allemaal regels. Daar zijn allemaal vormen waar je aan moet voldoen. En daar moet je maar inpassen.
Ja. Ja, natuurlijk kun je daar iets mee voorstellen. Zij vertelt hoe de machtsoverdracht in zijn werk ging. De vorige president was Nicolas Sarkozy. Daar had hij van gewonnen. De heren gingen bij de machtsoverdracht... samen officieel de machtsoverdracht bespreken. In Frankrijk moet je dan ook de atoomgeheimen overdragen... want we hebben het hier wel over een serieus land. Ondertussen ging zij praten met de vrouw van Sarkozy... ook zijn tweede vrouw overigens, Carla Bruni, de zangeres. En die vertelde haar, ze had een onderhoud van 38 minuten... dat zij het zo verschrikkelijk moeilijk had gehad... terwijl haar man dus de president van de Republiek is... en dat zij ook met enige regelmaat in tranen uitbarst. En
welkom op het Élysée.
Welkom op het Élysée en met name de Franse media. Hè? Maak je borst maar nat voor de Franse media. Nou, daar had Trierweiler eigenlijk al het nodige mee te stellen gehad... omdat zij François Hollande als secretaris van de Partie Socialist... had overgenomen van de Ségolène Royal.
Dus zij had al... journalist.
Beroep was journaliste bij de Paris Match.
En zij volgde voor haar werk...
En zij volgde François Hollande. En zij volgde de PS. En in die periode voorafgaand aan het presidentschap... waren die twee steeds closer geworden. En ik meen dat zij op het moment dat Hollande president werd... gingen zij al 6 of 7 jaar officieel met elkaar.
Kijk.
Maar gezien dit boek... was dat eigenlijk in brede kring in Frankrijk nooit geaccepteerd. Hing daar nog steeds iets omheen van de journalisten die zich via de PS omhoog had gewerkt, via het bed van de PS omhoog had gewerkt.
En is dat zo ongebruikelijk dan in Frankrijk?
Hoe bedoel je?
Nou, dat dit soort liaisons van een politicus met een journalist...
Nee, dat is natuurlijk totaal gebruikelijk. Maar wat zij suggereert is dat eigenlijk de schade daarvan, en ik geloof dat eigenlijk ook wel, de schade daarvan, de negatieve kanten daarvan, het idee dat je via het bed je eigen carrière omhoog werkt, dat hij altijd aan de kant van de vrouw terechtkomt. Ik geloof dat wel. Hè. Bruni had het er ook moeilijk mee gehad. En dat het voor de mannen eigenlijk volledig geaccepteerd en normaal is. Je kunt je afvragen overigens of dat in het geval van Hollande, of dat zo is uitgewerkt. Misschien komen we daar zo direct nog op.
Ik probeer nog een korte samenvatting te maken. Je hebt de nieuwe Franse president. Ja. Hij betreedt het Élysée met zijn tweede vrouw. Maar zijn vorige vrouw, die ook ooit president wilde worden, is een vooraanstaande politica van dezelfde beweging als de president.
Ja.
En die moet ook weer haar plekje ergens krijgen in dit politieke, aan dit politieke firmament.
Ja. Nou, die kan zich natuurlijk van meet af aan, of natuurlijk, die kan zich van meet af aan niet. Die heeft geen vrede met de situatie. Om persoonlijk, misschien begrijpelijke redenen, maar ook om precies wat je zegt, politieke redenen. Want Ségolène Royal, die herinneren we ons natuurlijk allemaal nog van de vorige ronde van de presidentsverkiezingen. Want die werd toen in de finale verslagen door Nicolas Sarkozy. Dus je hebt een krankzinnige, Clinton-achtige situatie. Maar
Martin,
dan op
dit is een geweldig verhaal. Dit is, we moeten het eigenlijk over de politiek hebben. Maar, ja, dit zijn allemaal persoonlijke verwikkelingen. Liefde, bedrog, verraad.
Ja.
Uit elkaar geschudde gezinnen die de boventoon voeren.
Ja, maar dit is een van de ambivalenties van Frankrijk. Die Frankrijk zo ongelooflijk integrerend en. Ja, en zoals ik net zei, zolang je buitenstaander bent, ontzettend amusant maken. Ik bedoel, kijk, als je mij naar mijn oordeel vraagt, dan denk ik, nou, als ik Fransman was geweest, had ik mij hier ontzettend over opgewonden.
Oh ja? Oh
ja. Ja, ja, natuurlijk. Ja.
Omdat de staatszaken worden opgeofferd aan erotische vertier.
Nou, erotisch vertier vind ik tot daaraan toe. Maar omdat staatszaken worden opgeofferd aan particuliere belangen. En vice versa, dat particuliere belangen een enorme rol spelen in de staatszaken.
Maar goed, stel dat Hollande geen president was geworden. Ja. Dan was zijn collega, concurrent Dominique Strauss-Kahn president geworden.
Ja.
Die net iets eerder tegen de lamp liep omdat hij bezig was in New York een vrouw te verkrachten.
Ja.
En de voorganger van Hollande was iemand die ook in het Élysée heel veel te doen heeft gehad met weglopende vorige vrouw, nieuwe overbindende nieuwe vrouw die ook weer ster is.
Ja, nou, die Blaise Sarkozy, volgens mij, ik weet natuurlijk niks van wat ze daar achter die deuren heeft afgespeeld. Maar goed, Sarkozy heeft een echtscheiding gehad en heeft daarna een nieuwe vrouw gezocht en gevonden. Nou, allemaal niks aan de hand, zou ik zeggen. En bij Strauss-Kahn moet je wel even rekenen dat hij niet voor niets in New York tegen de lamp is gelopen. Waar ze een iets striktere moraal op nahouden. En die was natuurlijk volledig verrast en verbaasd. Laten we één ding niet vergeten, dat onze eigen ex-premier Lubbers, die ook bekend stond om zijn wat lossere handen, die kreeg, niet hier, maar in Amerika kreeg hij de grootste problemen. Omdat hij het hof maakte aan een vrouw van zijn staf van de VN.
Ja.
Dus in Amerika kijken ze toch wel heel anders tegen dit soort zaken aan. In Nederland ook wel iets, maar in Frankrijk spant wat betreft het totaal door elkaar lopen van publiek en privé absolute kroon.
Vertel me nog iets over Trierweiler. Zij schrijft dit boek wat jij gelezen hebt. En heb jij de indruk uit dit boek dat zij een goede presidentsvrouw is? En daar bedoel ik mee, kan zij haar man, die een zeer moeilijke nieuwe functie bekleedt, steunen? Help ze.
Nee, want ik zei in het begin al, en toen zei hij dan, dit is een tamelijk humorloze vrouw die volledig geobsedeerd is door haar eigen sores en haar eigen positie. En om de haverklap in snikken uitbarst, omdat het allemaal zo moeilijk is en het liefst een buisje slaappillen slikt. Ja, dan denk ik dat je daar als president niet heel erg veel steun aan beleeft. En de meest hilarische scène wat mij betreft in het boek, die ook wel eerst in de krant verschenen is, is dat zij dus verneemt van die relatie van de president met die toneelspeelster Julie Gayet. En dat zij dan in aanwezigheid van François Hollande een zakje tranquilizers en slaappillen bij elkaar zoekt en die ostentatief wil innemen. En dan krijg je zo'n achtervolging door de slaapkamer, waar hij dus dat zakje half te pakken krijgt, stuk scheurt, de pielen in het rond vliegen en zij er nog een paar naar binnen schrokt, waarna ze dus wordt afgevoerd naar die psychiatrische inrichting. Maar wat ik wil zeggen is, dit was niet de eerste keer. Want ook bij vorige keren, toen ging het dus niet ging dus toen niet om flagrant overspel. Maar toen ging het over... Ik geloof dat hij met die vrouw had gegeten. En het, hij had haar niet van tevoren gezegd dat hij met die vrouw ging eten. Of met een gezelschapje. Of iets totaal onschuldigs. Toen had ze al een buisje naar binnen geslikt. Ik weet niet of je dat herinnert.
Blijkt voor de intuïtie zat al lang door. Dit is niet onschuldig.
Oké, maar dat is natuurlijk waar. Maar jouw vraag was, heb je er wat aan als president? Het antwoord was, hij heeft natuurlijk heel snel gezien, hier hebben we het helemaal geen ballen.
Sorry, ik moet even bijkomen naar alle verschrikkelijke dingen die je vertelt. Ondertussen gaan we luisteren naar Georges Brassens, Misogyne à part.
Ja, dit is een leuk moment.
Ga zo.
Misogyne à part. Le sage avait raison, il y a les emmerdantes, on en trouve à foison, en foule elle se